Als deze niet werkt, dan zet ik die maar even aan de kant, als dat mag.
Ja,
dat
mag.
Als dat ligt, ik weet het niet.
Dan ga ik proberen om mij zo verstaanbaar te maken. Lukt dat?
Ja.
Ja? Goed. Goedemorgen allemaal. Het is meer dan 10 jaar geleden dat ik hier geweest ben. Wie herinnert zich dat nog? Nee, ja, een enkeling. Ja, precies. Ja, ja. Dus, nou, in die tijd allerlei omzwervingen gemaakt. Ik was toentertijd voorganger in 's-Hertogenbosch, in de evangelische gemeente Parousia. En daarna ben ik nog weer voorganger geweest in Assen en in Harlingen. En nu, sinds oktober vorig jaar, ben ik met pensioen en spreek ik op verschillende plaatsen door het land heen. En dus nu ook mag ik hier weer in Helmond zijn. Ik heb er vandaag voor gekozen, want op de opleiding, ik heb in België gestudeerd, in Heverlee, bij Leuven. En dan leer je heel vaak om een tekst, en zo merk je dat ook vaak in de prediking, om een tekst, een bijbeltekst te nemen, één vers of een paar versen, en die dan te lezen en dan daar een overdenking over te houden. Maar in België heb ik ook geleerd om soms een heel bijbelboek te behandelen, en een heel bijbelboek te lezen, en dan eens te kijken van wat is nou de hoofdlijn. En dan ga je er in vogelvlucht overheen. En dat wil ik eigenlijk vanmorgen een keer met u doen. En dan wel over het boek Exodus. Dus ik ga vanmorgen het hele boek Exodus met u behandelen. Ik weet niet hoeveel tijd u heeft, maar nou, ik zal u geruststellen, want u ziet hier hoofdstuk 19 tot en met 40. Dus ik ga in één zin ga ik hoofdstuk 1 tot en met 18 behandelen. Dat is dat het volk Israël bevrijd is uit Egypte. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 18. Dus het kan heel snel gaan. Maar we gaan, mag die even terug? We gaan kijken naar deze hoofdstukken, omdat ik u in vogelvlucht wil laten zien waar het boek Exodus nou eigenlijk over gaat. En dan zie je al in hoofdstuk 19 tot en met 24, dan geeft God kaders voor het leven in vrijheid. Want ze komen net uit de slavernij vandaan en ze gaan de vrijheid tegemoet. En dan geeft God een soort handleiding mee voor het leven. Daar ga ik zo meteen even wat dieper op in. Dan de hoofdstukken 25 tot 31. Daar zie je dat God het verlangen heeft om bij mensen te wonen. En daarom geeft hij ook instructies van hoe de tabernakel gebouwd moet worden. Dat vinden we in die verse terug. Dan vanaf hoofdstuk 32 tot en met 34, dan zien we een dieptepunt in de relatie die het volk Israël heeft met God. Het gouden kalf, dat verhaal, dat komt daar. En gelukkig vindt er dan ook weer een stuk herstel plaats. Genezing. Dat gebeurt allemaal in die hoofdstukken. Daar gaan we straks ook even wat dieper op in. En dan tot slot, God betrekt dan zijn woning. Dan is de tabernakel gebouwd en dan zien we dat God komt wonen in die tabernakel. Dat is in hoofdlijn wat er gebeurt in het boek Exodus vanaf hoofdstuk 19. Nou, wat heel sterk opvalt in het boek Exodus, dat is dat God een enorm verlangen heeft om heel dicht bij mensen te wonen. En we hebben dat natuurlijk al gezien direct aan het begin van de schepping. Toen Adam en Eva door de hof wandelden, toen wandelde God zelf ook door de hof. En ze kwamen elkaar tegen en God verlangt ernaar om een relatie te hebben met mensen. En dat hij zo dicht bij mensen wil zijn. En we zien dat natuurlijk ook in de, later in het Nieuwe Testament, hè, als God zijn Heilige Geest uitstort, we hebben het vanmorgen al gehoord, dan komt hij met zijn geest in ons wonen, juist omdat hij heel dicht bij ons wil zijn en een relatie met ons wil hebben. Nou, samenvattend zou je de woorden van Paulus, en dat vinden we op het volgende plaatje, samenvattend zou je kunnen zeggen... Vergeet ik er nou een? Exodus 19. Wacht even. Oh ja, nee, dit gaat goed. Ik ga sneller dan de PowerPoint. Dus ik moet even terug. We zien dat God... dat God bij mensen wil wonen, zien we terug in dat eerste stuk. Daar wil ik even wat dieper op ingaan. Op dat eerste stuk. Dan zien we dat God, als hij bij mensen wil wonen, dan wil hij wel een gemeenschap hebben die functioneert zoals hij zelf is. In al zijn heiligheid en in al zijn... grootheid. Dus God stelt hele hoge eisen aan een gemeenschap waarin mensen zijn die hem willen navolgen. Dan kun je niet zomaar wat aanmodderen. Dan kun je niet zomaar wat aanleven, om het zomaar te zeggen. Het leven in gevangenschap, waar ze dus net uitkomen uit Egypte, is soms een gemakkelijk leven. Waarom is dat soms gemakkelijk? Omdat leven in gevangenschap, dan weet je precies waar je aan toe bent. Want anders mag je niet. Kijk, als je kijkt naar gesloten landen zoals Iran of Noord-Korea of China, dan zie je dat die mensen die mogen daar bijna niks. Alles wordt voorgeschreven. En dat is op zich een makkelijk leven, want je hoeft zelf niet na te denken. Je hoeft geen keuzes te maken, alles wordt voor je besloten. Alles wordt voor je bepaald. Maar als het volk dan uit de slavernij komt, waar alles voor ze bepaald werd, en ze komen in de vrijheid, dan wordt het moeilijk. Want leven in vrijheid is ook niet gemakkelijk. Want als je alles mag kiezen... Ja, dan kan het soms wel eens lastig worden. Ik heb eens een keer een nieuwe keuken laten plaatsen. En dan moet je over alle dingen moet je nadenken. Over knopjes, over een vormpje op een deurtje, over de hoeveelheid deurtjes, de grootte van de deurtjes, de hoogte, de lengte, de breedte. Je moet over alles nadenken. Ik denk van, mensen maken het wat gemakkelijker. Dan hoef ik niet zoveel te kiezen. Het is soms gemakkelijker om niet zoveel vrijheid te hebben. En je merkt in Nederland hoe lastig het is om in een vrij land te leven. Want iedereen die doet maar wat hij wil. En iedereen die maakt maar keuzes. En alles moet maar kunnen. Alles. Dat is de vrijheid van meningsuiting. Nou ja, je moet alles maar kunnen zeggen vandaag de dag. Maakt niet uit wat. Maakt niet uit of je mensen daarmee kwetst of nee. Je moet alles kunnen zeggen, want we leven in een vrij land. Ja, dat is ook niet wat God bedoelt. God wil een handleiding meegeven aan het volk Israël. Als ze uit de gevangenschap komen en in de vrijheid komen. En in die vrijheid wil God een gemeenschap bouwen die handelt en doet zoals hij zelf is. En daarom geeft hij die handleiding met kaders mee. Van zo en zo, als je nou zo leeft, dan is het goed.
Dat vind je bijvoorbeeld in Exodus 19, en daar mag het plaatje er wel op. Dat als de Heer zegt, hè, dan leidt hij ze naar de berg Sinaï, waar God met Mozes in gesprek gaat. En dan zegt de Heer, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. En dan zegt de Heer, als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, dan zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Met andere woorden, de Heer die zegt van nou, als je nou de vrijheid ingaat, hou je dan aan mijn verbond en dan zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Dan leef je zoals ik het bedoeld heb. Dat is wat God wil. Dat is vandaag nog altijd zo. Als je kijkt naar het Nieuwe Testament, dan heeft God bijvoorbeeld de bergreden aan ons meegegeven in het Nieuwe Testament, met allerlei bepalingen en regels van, als je nou zo leeft, dan leef je tot eer van God. En Paulus, die zegt talloze keren van, joh, laat nou het oude leven achter je en leef nou het nieuwe leven. Het nieuwe leven binnen de kaders die God heeft gegeven. En samenvattend zou je dus dit kunnen aangeven met het volgende vers, zoals Paulus dat beschrijft in Colossenzen hoofdstuk 2 vers 6 en 7. Volg de weg van Jezus Christus, nu u hem als Heer aanvaard hebt, blijf in hem geworteld en gegrondvest en houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Nou, dat is eigenlijk een soort samenvatting van leef nou zoals God het graag wil. Dan maken we de overstap naar het tweede gedeelte. Want als God de handleiding heeft meegegeven voor het leven in vrijheid, dan geeft hij vervolgens aan dat hij ook graag bij het volk wil wonen. En dat werkt God in het Oude Testament uit in de hoofdstukken 25 tot 31 van het boek Exodus. Want als je daarop inzoomt, dan zie je in Exodus 25 het volgende staan. Versen 1 tot en met 9. De Heer die zegt tegen Mozes, vraag nou aan de Israëlieten om mij geschenken te geven. Neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. Je moet het volgende van hen vragen. Goud, zilver, koper, blauwpurperen, roodpurperen, karmozijn, rode wol, fijn linnen, garen, geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, lampolie, geurige specerijen voor de zalfolie en voor de reukoffers, onyxstenen voor de priesterschort en edelstenen voor de borstas. Moet de Israëliet allemaal geven. Want, zegt de Heere, de Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. Dat is wat God wil met zijn hart. Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen. En hou je daar nauwkeurig aan. Dus van de gevangenschap naar de vrijheid, dan geeft God een handleiding mee voor hoe je moet omgaan met die vrijheid. En dan zegt God, bouw nou een huis waar ik kan wonen in jullie midden. En dat huis, dat moet aan allerlei eisen voldoen. Nou, als ik hier even een overstap mag maken naar het Nieuwe Testament, dan zien we dat de Heer Jezus Christus de Heilige Geest belooft als degene die in de gelovigen komt wonen, om ze bij te staan en te helpen, om ze te bemoedigen, om ze aan te sporen, om ze te troosten en te leiden. Kijk nou hoe de Heer Jezus dat zelf zegt in Johannes hoofdstuk 14, vers 15 tot en met 18. Als jullie van mij houden, en dan zegt de Heer het weer, hè, leef dan volgens mijn regels. Hè? Leef dan volgens die kaders, die handleiding. En dan zegt de Heer, ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven, de Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. En door hem zullen jullie de waarheid kennen. En de mensen van deze wereld, die horen niet bij mij. Zij kunnen de Heilige Geest niet krijgen, want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn. Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie die nieuwe helper te geven. Nou, dit is wat geldt voor jou en mij vandaag in 2023. Voor ons als gelovigen. De Heilige Geest is in ons komen wonen om ons al die dingen te geven, te schenken. Zodat God bij ons is en wij die relatie met hem kunnen onderhouden. Het is het misschien wel het grootste geschenk wat God kan geven bij de wedergeboorte. Op het moment dat we wedergeboren worden, dan ontvangen we de Heilige Geest. En God laat daarmee zien, God is altijd bij je. Of je nou op de berg zit of in het dal zit, God is er altijd bij. Wat je ook meemaakt, of je nu gezond bent of ziek bent, of je nu jong bent of oud bent, God is er altijd bij. Dat is wat hij wil laten zien. Nu, vandaag de dag hoor je ook in Nederland, in de evangelische wereld, nogal eens zeggen, bij God mag je komen zoals je bent. Ja, dat is waar. Bij God mag je komen zoals je bent. Maar je mag niet blijven zoals je bent. Want je lichaam, zoals God in het Oude Testament in het boek Exodus de tabernakel bouwde, dat God daarin wilde wonen, is ons lichaam nu die tempel geworden. Een tabernakel. En zoals God hoge eisen stelde aan die tabernakel, stelt hij ook hoge eisen aan de tempel die wij nu geworden zijn. Dus je mag bij God wel komen zoals je bent, maar de Heer die wil je van binnenuit door de kracht van de Geest wel vernieuwen en veranderen. En nieuw maken, zodat je steeds meer op hem gaat lijken. Dat is wat God wil. Daar verlangt hij naar. Daarom schrijft Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 19 en 20. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? Want u bent gekocht en betaald. We hebben het net gevierd met elkaar. En de Heer daarvoor gedankt. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Zorg ervoor dat je rein en zuiver leeft. En binnen de evangelische wereld, hè, ik zei het al. En niet alleen maar daar, maar breed in Nederland, in kerkelijk Nederland, zien we steeds meer van je mag komen zoals je bent. En je mag vooral blijven zoals je bent. Dat is niet het evangelie. Dat is niet zoals de Heer het wil. Je moet vernieuwd worden van binnenuit en God gaan eren met je leven en met je lichaam. Nou, dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat is vaak een proces met vallen en opstaan. En dat brengt ons bij dat derde gedeelte van Exodus. Want dat derde gedeelte, dat zegt van, ja, dan zien we het volk Israël voor het gouden kalf staan. Dan zijn ze heel snel bij God vandaan gegaan. En eigenlijk is dat onbegrijpelijk. Als je dat leest. Onbegrijpelijk. Moet je nagaan, dat is nog maar een paar maanden later, nadat ze al die wonderen in Egypte hadden meegemaakt, de 10 plagen hadden gezien. Ze waren nota bene door God zelf, toen ze aan de Schelfzee stonden, had God een pad gemaakt, dwars door de zee heen. Nou, en die is breed daar hoor. Onze dochter die woont en werkt in Israël. Dus in april heb ik nog aan die zee gestaan. En dat is aan de golf van Aqaba. En dat is een behoorlijke afstand die je moet overbruggen. En God maakte daar een pad in, zodat ze de vrijheid tegemoet konden. En dan denk ik van, wauw, dat is nog eens een wonder. Dat is een wonder. En mensen hebben het gezien, hoe groot God is, hoe machtig die is. En dan ben je een paar maanden verder en dan staan ze voor een gouden kalf te dansen. En moet je eens kijken wat er dan staat in Exodus 32 vers 7 tot 10. De Heer zei tegen Mozes, hij stond op die berg Sinaï: ga terug naar beneden, want jouw volk, ja, God zegt niet meer van mijn volk, God zegt, moet je eens kijken wat jouw volk heeft gedaan. Zo, een beetje minachtend. Jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, jij, Mozes, God zegt niet meer, heb ik gedaan. God zegt, jij hebt ze eruit geleid, dat misdraagt zich. Nu al, nog maar na een paar maanden, zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Dit hebben ze gedaan. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt. Ze hebben daarvoor neergeknield. Ze hebben er offers aan gebracht. En ze hebben gezegd: Israël, dit kalf is je God die je uit Egypte heeft geleid. Nou, dat is nog eens een blamage. God heeft alles in het werk gesteld om zelf het volk Israël de vrijheid in te leiden. En dan gaan ze dansen voor een gouden kalf en dan zeggen ze: dit is onze God die het gedaan heeft. Verschrikkelijk. Hoe diep kun je zinken? En dan zegt de Heer verder tegen Mozes, lezen we hier: ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen, mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou, Mozes, zal ik een groot volk laten voorkomen. Aan wie had God dat beloofd? Aan Abraham, toch? Toch niet aan Mozes? God zegt, dat hele plan met Abraham, mik het maar in de prullenbak, ik doe het niet meer. Dat is wat God zegt. Ik hou er mee op. Dat volk is zo onhandelbaar. Ze wijken zo snel af. Ik stop ermee. En uit jou, Mozes, ga ik weer overnieuw beginnen. Dat is wat God zegt. Die verscheurdheid in de relatie tussen het volk en God is tot een enorm dieptepunt gekomen. Wat kun je soms ver afdwalen in de relatie met God? Ik weet niet of jij dat in jouw leven wel eens hebt meegemaakt. Dat je de wonderen van God hebt gezien en dingen in jouw leven hebt ervaren en de nabijheid van God zo hebt gevoeld en zo intens hebt beleefd. En dat je soms toch een dag later of een paar weken later tot de ontdekking komt en zegt: waar is God nou? Ik zie hem niet
Ik ervaar hem niet. Ik weet het ook niet meer. God heeft mij in de steek gelaten. Niets meer is er van over van wat je daarvoor nog over de daken had willen schreeuwen. De diepte in de relatie met God. Dat kan soms zomaar gebeuren. We zien het hier. Maar daar blijft het gelukkig niet bij. Want het boek Exodus gaat verder. En dan vinden er diepgaande gesprekken plaats tussen God en Mozes en tussen God en het volk Israël. En dat zien we in Exodus hoofdstuk 32 en in hoofdstuk 33. En weer, ik ga het niet allemaal behandelen, maar we gaan er even in vogelvlucht overheen. In de verse 11 tot en met 13 van hoofdstuk 32, dan springt Mozes op de bres voor het volk. En Mozes die zegt eigenlijk tegen de Heere God, van Heere God, dat kunt u niet maken. U kunt dat plan met Abraham niet in de prullenbak gooien. Dat kunt u niet doen. Wat hebt u beloofd en u bent een getrouw God. En in vers 14, dan stelt God zijn oordeel bij. God hoort Mozes. God luistert naar Mozes. God luistert wel naar mensen. God luistert en die zegt, die staat open voor discussie. Dat is mooi, hè? God staat open voor discussie. Voor gesprek als je met hem in gesprek gaat, als je hem niet meer ervaart. Maar Mozes, die is ook boos op het volk. Hij gaat niet alleen maar naar God toe en zegt van, Heere God, dat kunt u niet doen. Mozes gaat ook zijn boosheid uiten naar het volk. Dat doet hij in de versen 15 tot en met 20. En hij roept Aaron, die onder zijn leiding dat gouden kalf heeft gebouwd, die roept hij ter verantwoording. Van Aaron, wat heb je nou gedaan? En Mozes die zoekt radicale toewijding bij het volk. Die zegt van, volk Israël, wat hebben jullie nou gedaan? Kom terug. Wijd je toe aan de Heer. En dan zoekt Mozes weer vergeving bij God voor het volk. Dan zegt hij, o Heer, kijk eens naar dit volk. Ze hebben uw vergeving nodig. En dan gaat hij door in hoofdstuk 33. Dan laat God zijn oordeel varen. Maar God zegt wel van, oké. Ik zal niet mijn oordeel uitvoeren. Ik zal het volk niet vernietigen. Ik ga niet op jou, met jou een nieuw volk oprichten. Ik laat mijn oordeel varen. Maar ik ga niet mee de woestijn in. Ik ga niet meer mee. Dat is wat hij zegt. En dan heeft het volk diepe spijt. In de versen 4 tot en met 6 van hoofdstuk 33. Spijt. Ze vallen op hun knieën. Ze ruimen de boel op. Er moet wel wat gebeuren als er gezondigd is. Er moet wel wat gebeuren als je van God bent afgedwaald. Kijk, we hebben net het avondmaal gevierd. En de prijs die daarvoor betaald is van de Heer uit, is enorm. Hij heeft zijn leven gegeven. Maar de genade, dat wij dat zomaar mogen ontvangen, is ook niet goedkoop. Het is niet zo van, bedankt. Mooi, steek maar in mijn zak. Nee, je moet wel op je knieën. Je moet wel vergeving vragen. Je moet de zaak wel opruimen. Er moet wel wat gebeuren. Er gaan heel wat gesprekken aan vooraf. Dat gebeurt er allemaal. En dan komt het volk tot bezinning en verootmoediging in de versen 7 tot en met 11... En dan vergeeft God uiteindelijk in de versen 12 tot en met 17. En dan besluit God om toch mee te gaan. Om toch mee te gaan. Dwars door de woestijn. En dan gaat hij mee. En dan zoekt Mozes de bevestiging. En dan zegt Mozes, ja, ik ga niet eerder weg dan dat ik zeker weet dat u meegaat. Ik wil het zeker weten. En dan geeft God de bevestiging. En dan zien we in hoofdstuk 34 de uitvoering van de genade van God door twee nieuwe stenen tafelen te geven. Die oude die had Mozes kapot gegooid. Herstel van de relatie en een stralend aangezicht van Mozes als bevestiging van wauw, God gaat met ons mee. Dat is wat God laat zien aan Mozes. En nogmaals, misschien is er in jouw leven wel iets gebeurd dat je zegt van, ja, ik weet het niet. Ik weet niet of ik God nog wel kan vertrouwen. Ik ben van hem afgedwaald of ik merk het niet, ik proef het niet, ik ervaar het niet. Als ik de Bijbel lees, dan is het een dood boek. En als ik de Heilige Geest vraag of als ik bid, dan lijkt de hemel wel van koper en alles komt weer terug en er verandert niks. Nou ja, noem het allemaal maar op. Wat we allemaal herkennen in ons leven. Die momenten. En soms kan dat komen doordat je in een periode zit waarin je misschien iemand verloren bent en je verdriet hebt, of iemand in je nabije omgeving is gestorven, jong gestorven of oud gestorven, met wie je een goede band had, of er zijn andere dingen gebeurd, een echtscheiding, of je bent ontslagen, of je ouders zijn uit elkaar gegaan, of je kinderen maken van alles mee. Het kan ook zijn dat je in de vrijheid niet goed bent omgegaan met de vrijheid die God je heeft gegeven. Dat je hebt gezondigd, dat je verslaafd bent geraakt aan iets. Of dat je zegt, ja, eigenlijk moeten er dingen veranderen in mijn leven. Dat allemaal dingen die tussen jou en God kunnen gaan komen staan. Je zegt van ja, dat staat tussen en nu ervaar ik het niet meer. Nu beleef ik het niet meer. En dat er wat moet gebeuren om dat op te lossen. En dat er weer gesprek nodig is. En dat je weer naar God moet gaan. En dat er verootmoediging nodig is. En dat je weer opnieuw kunt beginnen. Of welke dingen dan ook. Vraag de Geest van God om je te helpen, zodat je daarin geleid wordt om weer dichter bij hem te komen. En dan zien we in het boek Exodus dat na dat dieptepunt het boek Exodus zo fantastisch mooi afsluit. Want zodra dat allemaal achter de rug is en in de hoofdstukken 35 tot en met 40 de tabernakel gebouwd is, dan neemt God plaats in die tabernakel. Dan gaat hij daadwerkelijk ook leiden. Dat wordt samengevat in Exodus hoofdstuk 40, vers 34 tot 38. Op dat moment kwam er een wolk boven de heilige tent te hangen. Ik heb het even uit de Bijbel in gewone taal gepakt. Ik denk dan is het meteen heel makkelijk te begrijpen. Het stralende licht van de Heer vulde de tent. Mozes kon niet naar binnen gaan, want de wolk van de Heer hing boven de tent. En het stralende licht van de Heer vulde de tent. En steeds als de wolk boven de tent omhoog ging, reisden de Israëlieten verder. Ze werden geleid door de Heer. En als de wolk niet omhoog ging, dan reisden ze niet verder. En dan wachten ze tot de wolk weer omhoog ging. En overdag zagen de Israëlieten de Heer in de wolk boven de tent. En 's nachts zagen ze een vuur in de wolk. Weet je, als je de keuze maakt om je knieën te buigen, je zonde oprecht te belijden, als je de weg met God wat bent kwijtgeraakt, dan wil God ook echt weer met zijn geest in je gaan werken om je verder te leiden. Om je verder te helpen en te ondersteunen. Of je weer opnieuw de troost te geven die je nodig hebt in je leven. God wil met je verder gaan. Hij verlangt ernaar. En
Als jij de keuze maakt om weer opnieuw met God te beginnen, dan gaat hij ook weer zijn plaats innemen. Dat belooft hij. En God is trouw. Hij kan het soms wel eens even zat zijn met ons. Ik kan me voorstellen dat hij het soms wel zat is met mij. Kan ik me wel voorstellen. Want ik ken mezelf. God denkt, oh, daar komt hij weer aan. Heb ik je al 10 keer vergeven, man? Zegt hij dan. Bij wijze van spreken. En ben je dan weer onderuit gegaan? Ja. Ja, heer. Ik moet weer opnieuw. Opnieuw weer buigen. Dat is wat God vraagt. Maar als je buigt, dan zegt God, ik ga weer verder. En al het andere, ik kom er nooit meer op terug. Nooit meer. Het is weg en voor altijd weg. En God die gaat volkomen nieuw met je weer beginnen en weer verder. Dat is wat God doet. En ik wil jou oproepen om dicht bij God te blijven. Terug te kijken naar de wonderen die hij in jouw leven al gedaan heeft. Naar de genade, de vergeving, de reiniging, de wedergeboorte. En als het zo is in je leven, dat je ver van God bent afgedwaald, dat er wat tussen staat in die relatie, dat je een gouden kalf hebt gebouwd, of wat voor dingen dan ook, dat je de tijd neemt om in gesprek te gaan met God, de zaak opruimt en weer opnieuw gaat beginnen. Je weer opnieuw gaat toewijden aan hem en aan hem alleen. En hij hoort je en gaat graag opnieuw met je beginnen. Geprezen zij de Heer. Amen. Zullen we samen danken. Heren, we willen u bedanken voor dit moment. We willen u bedanken voor deze ochtend, dat we uw woord hebben mogen bestuderen. En dat we, ja, als het ware, als een adelaar over het boek Exodus hebben mogen vliegen. Maar wat een rijkdom, wat u daarin hebt achtergelaten. Ter lering en ter ondersteuning en ter vertroosting van ons geloof in u. Heren, en als er mensen zijn die in hun hart een nieuwe keuze moeten maken, of dat er dingen moeten gebeuren in het hart, dan vragen we u vrijmoedig, wilt u dat met uw geest aan hem of aan haar bekendmaken? Wilt u duidelijk maken wat er nodig is? En wilt u de moed geven om stappen te zetten? Vandaag, in de komende week. Zodat we de glorie en de glans van u in ons leven weer mogen gaan ervaren. En dat ook ons aangezicht, net zoals het aangezicht van Mozes, weer gaat stralen. Dat mensen rondom ons zullen zeggen, wat is er met jou? Ik geloof dat God in jou leeft. Heren, help ons om dicht bij u te blijven. Dank u wel, Heren, dat wat u belooft, dat u dat ook doet. Geprezen zij uw naam, Heer. Halleluja. Amen.